Ik had vanmiddag het gevoel dat ik misschien wel beter zo weinig mogelijk moest zeggen om het niet te bederven. De onderwerpen zijn soms zo fijn, zo diep, zo bijzonder, dat je het gevoel kunt hebben van alles wat ik zeg, dat kan het alleen maar bederven, een soort klad opkomen. Dingen die heel fijn zijn, die moet je niet aanraken. Die moet je eigenlijk achter een vitrineglas laten zitten, laten staan. En er niet aankomen. Want als jij er aankomt, dan gaat er misschien weer iets mis. Net zoals we vroeger wel eens zeiden, als iemand op zoek was naar de volmaakte gemeente. Dan zeiden we, en als je hem gevonden hebt, die volmaakte gemeente, ga er dan niet heen. Want als jij er komt, dan is het weer mis. Nee, dat is niet van mezelf. Dat heb ik ook een keer gelezen van het jaar nul of zo. Maar dat mooie, dat tere, dat fijne, dat hele bijzondere van onze Heer Jezus en van God de Vader en van God de Geest. Wie kan daar zomaar over praten? We gaan dingen bespreken die er waren voor Vrooms Hoop bestond. Voor de schepping, voor Nederland was, voor de wereld was. En niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de boezem of aan de schoot van de vader is, die heeft hem doen kennen. En dan, wie dan? Wie is dan in staat om dit uit te leggen, om dit te tonen? Ik niet, ik kan het niet. De Heilige Geest kan het wel en die wil het ook. Dat geloof ik, daar heb ik echt de overtuiging van. Dat de Heilige Geest graag wil dat die dingen ook in onze harten komen. Dat ze onze levens binnenkomen en ons hoofd en ons hart en ons hele gevoel ook in beslag nemen. En niet om, laat maar zeggen, buiten onszelf te zijn en allerlei gekke dingen te doen die niet controleerbaar zijn. Met het hart geloven we, met het verstand ook. Met het hart bidden we, met het verstand ook. Het verstand is nooit uitgeschakeld. Dus we moeten niet in extremen vallen. Dat is ook niet de intentie die ik heb, of die wij hebben. Maar we willen wel graag iets dichterbij komen. Nu heb je zo'n boekje gekregen, en ik was bij het ontstaan van dat boekje aanwezig, een beetje. Ze hebben het hier gedaan, gefabriekt. Maar daar staan allerlei teksten in en ik hoop ook dat u die teksten gewoon meeneemt. Ik ga daar nu heel kort een paar dingen van zeggen die, ik heb net gekeken, die echt in de omschrijving van vanavond te vinden zijn. De Heer Jezus zelf vertelt over de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Dat staat in Johannes 17. Ik heb het hier op een briefje gezet. Een hele lange preek, schrijf ik altijd uit. Dat is Johannes 17, vers 5. Dat betekent dat de Heer Jezus zelf zegt, toen hij hier op aarde was en zijn werk volbracht had, vrijwel, dat hij zegt, er is een heerlijkheid geweest. Ik had al glorie, ik had al heerlijkheid voordat de wereld bestond. Nou, dat is best slikken. Dat past niet helemaal in Darwin zijn die ideeën en theorieën. Want die vindt dat het op een andere manier toch gekomen is. Maar de Heer Jezus zegt het zo. En Johannes 1 vers 1, dus het evangelie van Johannes, dit was het evangelie van Johannes ook, 17 vers 5. Maar het evangelie van Johannes 1 vers 1. Het woord was bij God. En het woord was God in de beginnen. Daar kun je eigenlijk alleen maar van zeggen, ik geloof hier, kom mijn ongeloof te hulp. Hè? Dat is een tekst uit Marcus 9, vers 19 geloof ik, maar in elk geval uit Marcus. Waar Maria, of Martha zegt van, ik geloof het wel, dat mijn broer gaat opstaan, maar kom alsjeblieft mijn ongeloof te hulp, want Ik vat het niet, ik kan het niet pakken, ik kan er eigenlijk niet bij. Nou, dat is hier ook zo. En we hebben eigenlijk heel weinig over de eeuwigheid in de schrift. Dat is heel merkwaardig, we praten vaak over eeuwig leven. Maar als je echt vraagt van hoe ziet die eeuwigheid er dan uit en waar staat dan van alles over de eeuwigheid? Nou, daar moet u van goede huizen komen. Daar vindt u wel wat, gelukkig. Ik heb ook houvast voor vanmorgen, voor vanavond. Maar je moet wel zoeken. Wij zijn zo verknocht aan het heden, aan de tijd. De Afrikanen zeggen tegen ons, Europeanen, jullie hebben horloges en wij hebben tijd. Dat vond ik vroeger al een hele mooie. Zij kwamen overal te laat, vindt u. Maar zij hadden tijd en wij hadden horloges. Dus dat was een beetje verschil. Maar die uitdrukking, het verschil duidend van kijk eens die en kijk eens naar, dat is al prachtig. Maar als het om de eeuwigheid gaat, dan wordt het dus nog veel moeilijker. Hoe zouden we kunnen snappen wat er zich voor de schepping, voordat de kosmos ontstond, is geweest? Nog preciezer, als in het begin de hemelen en de hemel en de aarde geschapen zijn, waar was Yahweh dan? Waar was God? Waar waren de Vader en de Zoon dan? Toen er nog geen hemel was. Want die hemel is met de wording, met de schepping pas gekomen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar hij ging al scheppen. Hij was daadwerkelijk aanwezig, actief aanwezig. Maar nog niet in de hemel, want dat moest nog komen. Waar dan? Nou, dat is een hele moeilijke. En ik wil niet de kant van filosofische discussies op. Dat, zo zit ik ook niet in elkaar. Maar ik wil zo graag jullie meenemen vanavond naar het huis van de Vader. Want dat was er al, toen er nog geen hemel was. En er komt straks een nieuwe hemel, zegt de Bijbel in het laatste Bijbelboek. Ook een nieuwe aarde, gelukkig. Maar er komt geen nieuw vaderhuis. Dat was er al, dat is er nog. En dat zal er ook straks zijn. En we kunnen ons dat niet indenken, dat voordat er iets was, de hele kosmos van schepping, van sterren, van planeten, van alle mogelijke bijzonderheden, dat in die tijd er een huis van de Vader was. En wie woonden daar? Dat is de volgende vraag. Ik zal het voorzichtig zeggen, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. We weten niet anders. We weten niet meer. Daar moet u het mee doen. En omdat ze daar met z'n drieën woonden, zeggen wij dat is de drie enige God. Dat is een term die vindt u niet zo in de Bijbel terug. Wordt ook vaak beschoten, hè, weet je, in discussies. Dan kun je dus je geweer erop leeg schieten. Maar het is wel een bijzonderheid dat God de Vader, God de Zoon, God de Geest daar in het huis van de Vader waren. En u begrijpt nu al, als u en ik, als wij daar ook mogen komen, dan hebben we wel een streep voor, hoor. Daar, dat heeft even niks met de schepping te maken. Dat heeft met een nieuwe schepping te maken. Met een volkomen nieuwe orde. En daar gaat het wel over vanavond. Job heeft in het Oude Testament, u vindt die teksten in uw boekje, dat kleine boekje, mag u meenemen naar huis natuurlijk, aantekeningen maken, en verliezen, neem de volgende keer een nieuwe, het is goed. Maar daar vinden we in Job 28, en dat staat dus als tekst al in uw boekje, dus dat hoef ik dan niet te lezen, dat Job al gezocht heeft naar, er moet ergens een bron zijn, en hij noemt dat een bron van wijsheid, waar je niet bij kunt. Job moet een van de allerintelligentste mensen zijn geweest in het Midden-Oosten, vroeger, waarschijnlijk in de tijd van Abraham, heel oud, en er waren nog meer van dit soort keien, die vrienden van hem, die drie, dat waren ook keien. U zegt, dat waren niet de sympathiekste, nee. Oké, maar het waren wel bijzondere figuren in die tijd. Daar kun je echt van op aan. En die hebben dus ook gediscussieerd. Die hebben samen gesproken. En Job zegt op een bepaald moment, de wijsheid, waar komt ze dan vandaan? Er moet toch ergens een bron zijn? Ik bedoel, als je uit een boek iets haalt en je kunt dat vertalen of je kunt het vertellen, dan zeg je, ja, ik heb het van vanuit die bron bekeken. Dat mag ik dan doorgeven. Maar Job zegt, die wijze is er niet. Hij gaat ook verder en u leest het hele hoofdstuk van vannacht kunt u niet slapen, dan heb u mooi tijd om dat te doen. Sorry hoor. Nee, maar als ik van mooie dingen onder de indruk ben, dan kan ik s'nachts niet zo goed slapen. Dan kun je denken. Het is helemaal niet erg om een uurtje stil te liggen en zeggen, ik wil er nog eens de revue laten passeren. Het is heel mooi. Maar Job zegt, helpt niks. Goud helpt niks. Koralen, juwelen, het helpt allemaal niks. Het is gewoon nergens te vinden. Want daar kun je ervoor willen betalen wat je wilt, maar als het niet is, dan is die prijs toch niet toereikend. Zoekt. Komt tot de conclusie, dat wilde dieren er misschien ook niks van weten. Nog sterker, dat sterke machten als dood en ergernis en Satan en verkeerde dingen, die hebben er aan geroken, die hebben er ook aan geroken, maar die weten het ook niet. Met andere woorden, iedereen stopt. En dan zegt Job, heel merkwaardig, en toch kent God haar plaats. Er moet een plek zijn waar wijsheid is. En dan stopt het boek Job, want verder gaat het boek Job niet. Job heeft geen Bijbel gehad, heeft geen boeken van Mozes gehad, heeft sowieso geen Nieuw Testament gehad. Hij heeft alleen maar gedaan wat hij waar kon nemen. Nou, dan komt er een koning, en dat staat ook in uw kleine brochure, koning Salomo, die wordt dan de koning van de wijsheid genoemd. Shalom, de vredevorst, het woord shalom betekent vrede, wist u al lang. En die koning is begiftig met buitengewone wijsheid. Hij heeft God gebeden aan het begin van zijn regering, van wat mag ik nu hebben? Geeft u me alstublieft kwaliteiten om dat volk te leiden. Wijsheid. Als geen ander, de wijsheid van Salomo, wordt nog als spreekwoord gebruikt. Als je het niet meer weet, dan hadden we Salomo even bellen en dan komen we er misschien uit. Wijsheid. En die gaat het heel precies in Spreuken 8, en dat wordt weer genoemd in uw brochure. In Spreuken 8 zegt Salomo, is wijsheid uiteindelijk, ik sla hele stukken over, maar daar komt het uit, is iemand. Dus niet, er is iets, maar dan wordt wijsheid persoon. En die iemand daar in Spreuken 8 is een lievelingskind. Bij de vader. Ik weet nog dat ik dat voor het eerst las. Ik geloofde dat. En dat ik niet meer wist waar ik kijken moest. Hoe moet je dat vertalen? Als de Heer Jezus nu zegt, niemand heeft het Nieuwe Testament, dat is natuurlijk in de tijd. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die in de schoot, daar heb je het hè, schoot van de vader is, die heeft hem doen kennen. Het woord lievelingskind of troetelkind, andere vertaling, heeft ook een vertaling, Schoßkind, Duits bijvoorbeeld. Een Duitse vertaling, Elberfelder Bijbel, ik weet niet hoe je die hebt of niet. Maar daar staat het woord Schoßkind. En andere vertalingen hebben dat ook. Dus dat het een, zo'n knuffelsituatie, sorry hoor, dat is te plat. Maar zo'n knuffelsituatie is van wijsheid. Wijsheid is hetzelfde als in de schoot van de vader zijn. Job was er naar op zoek. Salomo zegt, dat is het. En die gaat in hoofdstuk 9, staat weer in uw boekje, gaat in hoofdstuk 9 verder van Spreuken 9, en zegt, die wijsheid heeft haar huis gebouwd, 7 pilaren opgericht. En in dat huis van de wijsheid is een tafel. En aan die tafel wordt gegeten van brood en wijn. Nou ja, denk je. Toen al. Ja, toen al, ja. Ik zou wel al die teksten mee langs willen gaan waar sprake is van brood en wijn in het Oude Testament. Nou, u schrikt. Eén hele merkwaardige misschien. Toen Jozef in de gevangenis zat, komt de schenker en de bakker op bezoek. Weet u dat? Die waren ook daar. En wat gebeurt er dan? Nou, je hebt een droom. Die vragen om een uitleg. Krijgen die ook. Maar die schenker dan? Nou, die krijgt de beker weer. Laat die vallen bij jou. En die bakker, die heeft een hele mand met brood. Wat zie je daar in de gevangenis? Ook brood en wijn. Dat is echt zo. En Melchizedek dan, toen hij bij Abraham kwam, bracht brood en wijn. Om een soort 12-uurtje mee te brengen, met een slokje. Nee. Er is veel meer dan. En het merkwaardige is dat in het Nieuwe Testament de Heer Jezus de wijsheid van God genoemd wordt, geopenbaard. Ik heb onder u niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Toen blijkt dat de wijsheid van God op die ene locatie zichtbaar is geworden. En dat is het kruis van Golgotha. Daar. Daar is het zichtbaar geworden. Dat is voor de Joden een ergernis. Dat is voor de Grieken een dwaasheid. Een andere tekst uit de Bijbel. Die vinden er maar niks. Vandaag, ach, die zijn van het houtje. Dat ben je een beetje Rooms-Katholiek. Of die zijn van het kruisje. Dat is half protestant. Of die zijn van een heel groot kruis. Dat is meer evangelie. Vul maar in. Wat men allemaal bedenkt en zegt. Maar de kern van het verhaal is dat die wijsheid van God die Job niet kon vinden, waarvan hij toch zegt, en toch heeft God een plaats daarvoor, krijgt gestalte in een lievelingskind, in een troetelkind, in een shoeskind, in de schoot van de vader, krijgt een huis, in het huis een tafel, aan die tafel brood en wijn. En het Nieuwe Testament zegt, dat is de Heer Jezus. Begrijpt u niet dat hij aan het eten was met de discipelen toen hij avondmaal instelde en zei, dit is het ware brood uit de hemel en dit is de ware drank, mijn vlees en mijn bloed. Avondmaal. Ik heb me vroeger afgevraagd, waarom is die bakker toen opgehangen en waarom is die schenker in blijven leven? Nou, dat was best moeilijk, vond ik. Ik denk dat die bakker heeft het gewoon gigantisch verknald. Dat zal wel een Hollander zijn geweest. En die schenker is misschien wel een Turk. Dus die hebben het beter gedaan of zo. Sorry hoor. Maar ik wil soms ook wel wat gas terugnemen om je duidelijk te maken dat het veel dichterbij is dan je vermoedt. Nadat ze die uitleg van Jozef hadden gekregen, die schenker en die bakker, heeft Farao op zijn verjaardag een feestje aangericht. En werden beide mannen, de schenker en de bakker, beide verhoogd. En dat gaat het niet om de galg, daar gaat het om een erezetel. Beide. Nou, toen dacht ik, nou wil ik het helemaal niet meer. En daarna is die bakker dus eigenlijk van het toneel verdwenen. Zal ik het anders zeggen? Als de Heer Jezus het avondmaal instelt, zegt hij dat hij de beker met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van de Vader, maar over dat brood niet. Die bakker, die verdwijnt, die schenker, die blijft. Want brood hoort bij het lichaam en het lichaam heeft te maken met deze aarde. Daarom heeft de Heer Jezus ook een lichaam aangenomen, vlees en bloed aangenomen. Goed, maar misschien vindt u dit al wat te ingewikkeld worden. Ik wil alleen maar duiden dat er in het Oude Testament heel veel van deze lijnen liggen die uiteindelijk uitkomen volgens 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 1 bij de Heer Jezus. En bij Jezus Christus, dat is de tekst uit 1 Korinthe 1, niks anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Daar kom je uit. En dan blijkt dat ineens de wijsheid van God. De wijsheid van God is op zijn hoogst geëtaleerd bij het kruis van de Heer Jezus. Daar ga ik wel op doorpraten. Dat komt echt nog een paar keer aan de orde. Maar dit moeten we misschien eens een keer als een soort stelling, uitgangspunt, nemen voor een soort bril op. Weet je wel? Het kruis van de Heer Jezus. Want daar is het begonnen duidelijk te worden. We hebben dus een beetje in het Oude Testament gekeken. Dus Job en Spreuken. En zo zijn we. Ik heb Johannes 1 al geciteerd, het woord was bij God. Ik heb Johannes 17 al geciteerd. Er was al voor de Heer Jezus glorie en heerlijkheid, eer de wereld was. En nu ga ik met je iets lezen uit Efeze 1. Dat staat niet in het lijstje, maar dat wil ik wel graag als tekst nemen voor vanavond. Efeziërs hoofdstuk 1. En dan wil ik proberen om je mee te krijgen. De Heer heeft mij wel meegekregen. Vandaag weer, nog een keer. Ook al eerder vanmiddag weer opnieuw. Dat je behoorlijk gepakt wordt door de Heer, door de Heilige Geest. Dat geloof ik gewoon, dat de Heilige Geest je graag wil aanspreken. Op de een of andere manier een appel wil doen op je hart en op je geweten. En op je, ja, op je verstand natuurlijk ook. Want het gaat nooit bij je verstand om. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling, maar u mag gewoon een andere vertaling. Ook goed. NBG heb ik altijd gehad, vond ik een mooie vertaling. Maar op dit moment heb ik deze. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan komt het. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, in Christus dus, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Dan stop ik even. Ik wil, hou je vinger er maar bij, want ik ga nog meer lezen uit Efeze 1. Maar het begint hier zo magistraal. Dat Paulus, dat is dus de schrijver van die brief, die zegt, moest luisteren, we willen hem eerst prijzen. Gezegend is hetzelfde als hooggeloof. Zeer geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als je dan toch over aanbidding wilt praten, nou, dat is aanbidding. Hooggeloofd, hooggeprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. Dus wat u allemaal over u heen krijgt, zijn allemaal geestelijke zegeningen, zijn allemaal rijkdommen die u gekregen hebt vanwege een gesprek voor de grondlegging van de wereld. Wat deed de Heer Jezus samen met de Vader toen er nog geen hemel was? Waar woonden ze? Nou, niet op een planeet, die moesten nog komen. Sorry, ik ben een beetje plastisch. In het huis van de Vader dus, dat zei ik al aan het begin. Daar waren ze en daar hebben ze overleg gehad, daar hebben ze met elkaar gesproken. En toen zei de Vader, weet je, we willen een gezelschap hier hebben. Smetteloos. Echt smetteloos. Heilig. Zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Hebben een andere tekst. En die willen we hier hebben. Omdat ze voor jou, mijn geliefde zoon, en dan kijkt de Vader naar de zoon. Ik wil jou een cadeau geven. Mag ik dat zeggen? Het staat hier, voor de grondlegging van de wereld, wil de Vader aan de Zoon een geschenk geven. Een heel gezelschap, en die zijn smetteloos voor hem, die zijn heilig, dus er bekeert niks aan, geen vuiligheid meer. Het heeft dus niks te maken meer met uw prut van gisteren. Vandaag ging het wel redelijk goed misschien, maar gisteren ging het misschien niet zo goed, maar of u pakt een andere datum, maar soms zijn er van die momenten dat je even, nou, ook op de berg bent, geestelijk. En soms zit je een beetje in de put. Dat kan. Maar hier heeft het niks mee te maken. Het is, heeft te maken met een plan voordat er zonde was. Hoort u het? Ja, die moest toch komen. Een Adam moest ook nog komen. Het paradijs moest toch komen. En zelfs de duivel moest nog komen. Dat is een gevallen engel. Maar engelen zijn geschapen wezens. Maar voor die tijd is er een plan geweest, een heilsplan geweest, waar God de Vader zegt, ik wil een schitterend gezelschap, heilig en smetteloos voor jou. En die passen in onze sfeer. Nou, wat is onze sfeer toen? Vader, Zoon, Heilige Geest. Wat is onze sfeer? Dat is liefde. God is liefde. Niet alleen hij doet lief, of hij geeft liefde, hij is zo. Dat is zijn karakter, dat is zijn wezen. Dat hoort bij hem. Maar in die sfeer, waar alles liefde is, daar willen we ook deze mensen pakken. Nou, ga nu eens zeggen, als je hier op een stoel zit, en zegt, zou ik daarbij mogen zijn? Kan ik daar een kaartje voor kopen? Nee, dat kan niet. Wat het enige dat kan is, als dat niet gebeurd is, om nu tegen de Heer Jezus te zeggen, de Heer Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u aan het kruis uw leven gaf en dat u mij wilde vrijkopen en mij smetteloos en rein wilde maken. Al mijn zonden, ze zijn verdwenen. Al mijn smetten, ze zijn weg. Al mijn zonden, al mijn ongerechtigheid, dat heeft de Heer Jezus aan dat kruis. U snapt nu wel waarom die hoogste wijsheid uitkomt bij dat kruis van Golgotha. Dat voel je dan ook. Daar ligt de kruk. Daar is de oplossing. En daarom wordt het kruis belachelijk gemaakt, of tot een symbool gemaakt, gewoon van aanwennen en heeft niemand meer de waarde te pakken. Net als mensen vandaag over Pasen hebben, maar niemand heen denkt aan de opstanding van de Jezus. Of over hemelvaarders, ze denken aan douwtrappen, aan een ritje op de fiets maken. Ik bedoel, alle dingen die mooi zijn, die zijn al anders ingekleurd in de loop van de tijd. Maar dit moet je vasthouden. Dat God de Vader en God de Zoon zegt, ik vind je zo super. Ik hou van je en ik wil je een cadeau geven. Maar een cadeau wat ook bij mij past. Wat ook in onze sfeer past. Waar ze smetteloos zijn en rein zijn. En waar alles van liefde spreekt. Dan moeten zij zich ook thuis kunnen voelen. Ik weet nog, bij ons thuis was heel vaak ruzie met mijn vader en moeder. Mijn vader en moeder zijn beide overleden. Zijn ook beide in de Heer nog gestorven, gelukkig. En dan kwam je in een gezinnetje vroeger, als een jongetje. En dan voelde je dat het anders was. Daar heerste een heel andere sfeer, liefde. Dat heb ik zo niet kunnen duiden precies. Want dat heb je misschien niet. Maar je wist wel dat het anders is. En ik weet ook dat ik het jammer vond dat dat bij ons niet zo was. Dat voel je wel. Je voelt aan, dit is echt, dit is mooi, dit is teer. Maar dat is bij ons niet zo. Maar daar hoor jij. Dat is jouw tehuis. Dat is je plek. Voor altijd. Altijd. Dit gezelschap, als je de Heer Jezus kent, hoor je daarbij. Niet omdat je een club A of een club B hebt. Daar gaat het niet om. Echt niet. Maar het gaat erom dat het leven is. Een relatie hebben met de Heer Jezus en met God de Vader. Dat betekent, als je hem, de Heer Jezus leert kennen, als je heiligt, als je verlosser, dan gaat de Heilige Geest in je wonen. De Heilige Geest gaat in je wonen. En de Heer Jezus, ik kom er ook. En de Vader, ik kom ook naar woningen bij je maaltijd. Oh ja. Je kunt het nu al proeven. Nu. Maar straks is dat natuurlijk helemaal compleet. Maar dat is van voor dat er iets was, ook voor van voor er iets misging, iets fout ging, is dit het plan van God geweest. Maar waarom dan? Om hem dat cadeau te geven. Er was helemaal niks anders. Wat zou je hem nou willen geven? Nou, ik kan natuurlijk het hooglied citeren in een vrouw die bij hem past of zo. Weet je wel, of zoals Adam dat zegt als Eva zichtbaar wordt, uit Adam genomen notabene, nog zelden hoor, uit hem en door hem. Wij ook hoor, we hebben alles te danken aan de Heer Jezus. Maar dit hele fijne, nou, we gaan iets verder lezen. In Efeze, hij, vers 5 van Efeze 1, hij heeft ons voorbestemd, hoort u het? Om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil en tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. U bent daar niet gast in het huis van de Vader. U bent daar een van de familie van God. Daar is de Vader. Ik laat de moederrol even los, daar zou ik wel een keer over willen doordenken, hoor, met je. Want dat is niet onbelangrijk, maar dat is wat te ingewikkeld voor mij vanavond. Maar er is een vader die zegt, en we willen een gezin vormen. Dat is het huisgezin van het geloof. En daarom moet de gemeente, elke gemeente, een afspiegeling zijn van dit principe. Dat is best heftig. Van de, ja, maar en als er dan één komt met een brandweerauto die allemaal verroest is of zo. Ik noem maar een heel dom ding. Maar dit is echt heel belangrijk. Ik wil zo graag vertellen dat God de Vader en God de Zoon bezig zijn om daar een gezin te stichten. Het is een beetje alsof het nou ja, met seksualiteit te maken zou hebben, met voortplanting te maken zou hebben. Nou, in zekere zin heeft het wel met voortplanting te maken, want uit God geboren zijn en bevruchting. Maar u ziet bij de bevruchting van Maria ook een wonder, dat weet u wel, dat weet u met de kerstdagen. Nou, daar ziet u het ongeveer. De Heilige Geest zal u overschaduwen. Nou, dan gebeurt er wat. Dan wordt er iets, ontstaat er iets, dan groeit er iets. Dan is er een moment van geboorte. Maar de Bijbel noemt dat wedergeboorte. Maar misschien is dat allemaal te ingewikkeld. Maar de lijn is wel duidelijk. En dit is voor de grondlegging van de wereld. Daar hebben de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen overleg over gehad. Ga weer verder. Vers 7 in hem, dus Efeze 1, 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Dat zegt Paulus tegen de Efeziërs. En dat is overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Dat betekent dat ze toen echt overwogen hebben. Sorry, maar dan komen we daartoe tegen ergens. En die verknalt het even. Dus los dan van het feit of je wel of niet met een goede verlichting op je fiets rijdt en dus een omagent tegenkomt. Maar er zijn heel andere dingen die gebeurd zijn. En toen hebben ze gezegd, dan komen we daartoe tegen. En daartoe die doet het niet goed. Toen al. Er was nog geen mens. Er was nog geen zondeval. En toen hebben ze echt overwogen in het huis van de Vader. Voor de eeuwen, voor de tijden. Ja, daar moet een oplossing voor. Toen heeft hij Jezus gezegd. Ik ga dat straks met je lezen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik ga daarheen. Dat los ik op. Als u mij dat cadeau geeft. Als u mij dat gezelschap geeft als geschenk. Dan ga ik voor hen naar het kruis. En weer kom je met de wijsheid van God op het kruis. Dan kom je altijd terecht. Dat kan niet anders. Dit is schitterend. Vers 11. In hem zijn we ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Voorbestemd. Nou, dan wil ik even een knuppel tussendoor gooien. En dat is uitverkiezing. Want dat is een van de hot items, hete hangijzers van de christelijke geschiedenis. Ja, als je nou maar weet dat je uitverkoren bent, zegt men bij ons in de buurt, een paar hele grote groepen. Ja, daar was ik wel blij. Maar ja, als je dat niet weet, dan moet je maar afwachten. Stel je voor, je bent wel vroom geweest, je hebt goed je best gedaan, je hebt de liederen wel meegezongen, maar dan kom je er helemaal en dan zeggen ze dan helemaal, ja, er is geen generaal pardon. En dat kinderpardon bestaat ook niet, even techniek van en de politiek van vandaag. Je krijgt geen status, dus je gaat maar weer terug. Gaat het zo in de hemel? Kom je daar aan en hoor je daar of je wel of niet kunt blijven? Krijg je wel een verblijfsvergunning daar? Nee, zo gaat het niet. En ik weet wel dat er allerlei dingen zijn. En ook wel goede argumenten zijn om te zeggen, ja, maar het doet er toch wel te degen toe wat je doet en hoe je bent en hoe je leeft. Ja, dat is zo. Echt zo. Maar de hemel, lieve broer, zus, deze plek, deze positie krijg je nooit door iets wat jij gedaan hebt. Niks. Met alle respect voor al je goede bedoelingen en voor al je pluspunten die je gespaard hebt. Je komt alleen maar door Gods genade daar. Uit genade bent u behouden, niet uit u. Het is Gods geschenk. Alleen genade. Alleen genade. Niets anders dan genade. Slik dat nou eens. En God biedt het aan alle mensen. God biedt Gods genade aan alle mensen. Hij wil dat alle mensen behouden worden. Hij wil dat ze allemaal tot bekering moeten komen. Gebeurt dat ook? Nee, dat is hun eigen keus. Ze moeten het ook aannemen. Ze moeten dat ook willen. Ze moeten dat ook aannemen. wie hem aangenomen heeft, die heeft het recht om zich een kind van God te noemen. Wie moet het aannemen? Het is een cadeau van God, wordt aangeboden. Maar dat hebben ze toen overwogen. Er moet een geschenk zijn. En dat geschenk heeft niet te maken met een kerkelijke richting. Het heeft niet te maken met Calvijn, met Luther of met Spurgeon of met, nou ja, wie dan ook, wat dan ook. Dat heeft te maken met de Heer Jezus. Zou je het willen? Als het niet duidelijk is, zou je het willen, dan moet je het nu vanavond doen. Dan moet je vanavond, nu zit het op je stoel, of als je later meeluistert, dan moet je het nu doen en zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u voor mij en voor mijn schuld aan het kruis wilde sterven. Dank u wel daarvoor, ik neem het aan. Dan ben je uitgekozen. Ik had jaren terug, iemand kwam tot geloof, niet zo gek ver hier vandaan. Deed in kleding, deed in pakken. En hij had een mooi voorbeeld om zijn broers en om zijn klanten duidelijk te maken wat dat was. Dus hij had altijd van die rare dingen in de tijd van opruiming. Iedere keer weer een stunt en er stond weer een rij mensen voor de deur. De opruiming brak weer aan. En ik zal hem maar Joop noemen. Dan ben ik dicht bij de waarheid. Zo heet hij ook nu. Die had altijd wat bijzonder. Er stond in het kostuum zo'n modepop, mannenpop. En daar had hij een pak omheen gehangen. En er stonden we bij gratis. U kunt het zo meenemen. Nou, de bakker daarnaast, die zei, Joop is hier helemaal, heeft hier wat. Ja, hij lokt ons in een val. En ze stonden te discussiëren voor die winkel. En maar praten over Joop's gekkigheid. Hadden ze wel een beetje stof voor. Maar niemand ging er binnen. En toen zegt iemand, die kwam er aanlopen, die zegt, wat is dat nou? Ja, dat kostuum is gratis, als je binnenkomt, dan kun je het halen. Nou, dat doe ik. Ga naar binnen en zegt, ik zou dat kostuum wel willen hebben. Pak het dat ding uit het etalage, precies aan maat. Ja, dat zul je altijd zien. Nee, dat straalt natuurlijk. Maar, en hij gaat in het nieuw de deur uit. En die bakker en die anderen die nog steeds aan de buitenkant staan, die zitten nog, hoe kan dat nou? Ja, maar dat stond er toch. Je mag het aannemen. Je mag het pakken. En toen keek hij naar binnenkant en vroeg Joop, er stond zijn naam er al in. In de binnenkant van zijn jasje. Ja, zei Joop, dat is uitverkiezing. Dan kom je pas achter als je het pak aan hebt. Nee, maar als voorbeeld kun je het gebruiken. Komt heel dichtbij. Als je het gedaan hebt, hoor je dat je naam er al in stond. Nou ja, ik heb zo'n pak. Er staat nog zo'n etiketje in, zo'n dingetje ingenaaid. Maar je begrijpt het beeld wel. En dat is nu precies wat hier staat. Voor de tijden. Ik weet het wel, God weet het wel. God wist wel van tevoren wie hem zouden aannemen. Maar dat betekent niet dat hij zegt dat die anderen dat niet mochten of niet konden. Want daar gaat u over de schreef. Ze kunnen het ook. Wie wil nemen het water des levens om niet gratis genade. Maar je moet wel willen. Heer Jezus zegt, u hebt niet gewild. Is dat het? Ja, dat is het criterium. Voor de tijden hebben ze dit overlegd met elkaar. Kunt u zich dat voorstellen dat ze in het vaderhuis voor Vroomshoop, voor Nederland, voor Europa bestond, dat ze het over jou gehad hebben? Ik heb me dat echt afgevraagd. Ja, maar al die poppetjes, man, met die hele kleine figuurtjes, die van boven naar beneden kijkt, er blijft helemaal niets over, klopt. Onder miljoenen zingt een heel oud lied, heeft hij jou in het oog. En heeft jou gezien. En ze hebben het over jou gehad. Zeg het eens. Heer Jezus, dank u wel dat u het toen al over mij had. Wat zei de Heer Jezus? Ze waren van u hoor. Maar u hebt ze mij gegeven. Datzelfde cadeau. Dat komt in het Nieuwe Testament. Dat is in de tijd. U hebt ze mij gegeven. Maar ze waren van u. En ik ken de mijne. Ik weet zijn naam. En als je in de hemel komt, dan blijkt ineens daar een naambordje te zijn voor jou. Speciaal. Echt de naam die God voor jou bedoeld heeft. En laat ze iemand, en als je daar dan aan zit, dan, ja, dan gaat het misschien wel zo. Dat werd ook voorgesteld, of dat klopt of niet, weet ik niet. Maar ik hou niet zo van vis. Dat Henny zit naast mij, dan denk ik, die houdt wel van vis. Die heeft een menu met vis en ik heb een menu met een gehaktbal. Dus dat gegarandeerd. Zoiets, zo ook rekening houden met, gewoon om te zeggen, probeer nu eens te durven zeggen, zo zit ik daar straks. Vers 17, hetzelfde hoofdstuk. Op de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, uw geest, de geest van de wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Als je zo bent, kun je dat gebed van Paulus dan begrijpen, maar dit wil ik graag snappen. Dit wil ik graag begrijpen. Maar dan moet je die geest van wijsheid. En waar kom je dan uit? Bij het kruis van Golgotha. Want daar ligt de basis. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heer Jezus voor mijn schuld, voor jouw schuld, zijn leven willen geven. Daar heeft hij, die geen zonde had gekend en ook niet had gedaan, zo ver gegaan dat hij zijn eigen lichaam overgaf. Daar heeft hij zich laten doorsteken. Daar heeft hij al die verschrikkelijke zonden voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. En nu zegt God, die zonden die zijn beleden, die zonden van jou, die zijn weg, die bestaan niet meer. Want toen hij mijn zonden beleed, heeft God er niet alleen een streep door gedaan, maar dat staat er ergens nog op papier. Maar die zijn weg in de diepte van de zee, om dat met Micha 7 te zeggen. Ze zijn verdwenen, ze komen nooit meer terug. God gedenkt ze niet meer, ziet ze niet meer, maar denkt er ook niet meer aan. En hoe kan dat dan? En nu ga ik met jou naar een tekst in 1 Petrus. Die werd al even door Wouter geduid zo pas toen hij de inleiding deed. 1 Petrus. Vers 18 van 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 vers 18. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Nou moet u opletten. Dat lam is van tevoren gekend, voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Ook dat heeft te maken met vader en zoon in het vaderhuis. Daar heeft de Heer Jezus zich vrijwillig aangeboden om dan lam te zijn. Voor ik iets verkeerds gedaan had, voor ik überhaupt de verkeerde richting zou kunnen kiezen, heeft de Heer Jezus voor mij beleden. En daarom zult u in de hemel het lam zien, staande als geslacht. Dan wordt het kruis zo dichtbij gebracht, alsof het net gebeurd is, alsof je er ooggetuige van was, alsof je er bovenop stond. Zo zal het kruis daar staan, het lam dat geslacht is. Net gebeurd, dat is de bedoeling van de tekst. Want hij is voorgekend. Dus voor de tijden, vooraf, God de Vader, God de Zoon. Waar hebben ze het over gehad? Over jou. Waar hebben ze toen bedacht? De Heer Jezus zei, ik ga die schuld oplossen, dat doe ik. En de Heilige Geest zei, en ik ga ze opzoeken, ik ga ze iets duidelijk maken, ik ga aan hun ziel peuteren. Ik wil overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van orde, dat doet de Heilige Geest aan jou. Misschien al jaren mee bezig, dat kan. Of die dat nu doet via de oma, een lichtend voorbeeld, of via een lied, of via een preek, of van een dienst, of wat dan ook, wie dan ook, vader, moeder. Maar de Heilige Geest zei, en wat zei de vader toen? Nou, ik sta op de uitkijk, zoals bij die verloren zoon. De Vader zelf heeft jou lief, zegt de Heer Jezus. Ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, zei de Heer Jezus in Johannes 16. Want de Vader zelf heeft je lief. God de Zoon is het Lam van God. God de Heilige Geest is de voorspraak bij de Vader. De Heer Jezus ook, maar ook Hij is ook Paracletos. Ook de zaak waarnemen, stuurt en leidt. Door de Heilige Geest kom je tot bekering. En God de Vader staat daar zoals de Vader daar staat in de geschiedenis van de verloren zoon. En dan niet vragen van heb je het allemaal wel beleden en zijn alle dingen wel precies uitgesproken. Je bent welkom. Welkom in mijn huis, nog sterker. Welkom in mijn gezin. Kinderen. Bovendien erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus Jezus. Vooraf geregeld. Geen gedoe over het testament. Geen gedoe over wat je wel en wat je niet krijgt. Vastgelegd. Het is subliem. Weet je wie dat deed? God de Vader en God de Zoon. En God de Geest. Die het over ons gehad hebben. Voor wij überhaupt dachten dat zoiets kon. Ik heb vroeger nooit gedacht dat ik dit zou kunnen zeggen. Of dit zou kunnen uitleggen. Maar ik heb het uit de schrift willen aantonen vanavond. Dat dit eerste stuk zo ongelooflijk belangrijk is. Dat we ook moeten durven zeggen, nou, dat is veel meer dan alleen maar, ik ben lid van een club. Alsof je een biljartvereniging hebt en je houdt allemaal van biljarten of van poelen of weet ik wel hoe dat heet. En we hebben allemaal diezelfde kleur ballen. Weet je, alsof het dat is, alsof het een soort vereniging is. Van gelijkgestemden of zo. Dat is helemaal, dat moet wel zo. Maar dat is het niet. We hebben de Heer Jezus. We hebben het kruis van Golgotha. We hebben dus de plek ontdekt waar de wijsheid van God zichtbaar is geworden. En daarom bidt Paulus met ons, Efeze 1, 17, een geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Dat is het geheim. Daar bij het kruis, daar heb je geknield om tot vrede te komen. Maar daar is ook precies de plek waar je die zegen van God kunt gaan pakken. Daar ligt het klaar. Ik hoop dat u dat doet en dat u daarvan geniet. En dat wil ik zelf ook graag. Ik zit hier niet als de leraar. Ik wil zo graag ook zeggen dat ik daar ongelooflijk mee geworsteld heb vandaag en eerder. Maar om u te vertellen dat dit zo bijzonder is, zo uniek is, zo kostbaar is. En dit is maar één klein stukje over de Vader en de Zoon voor de tijd. We gaan verderop door met hem, de Vader en Zoon, in de tijd. En later aan het eind nog een keer na de tijd. Maar dat komt allemaal wel. Maar dat vindt u in dat kleine brochuretje wat u mee mag nemen. Dan heb u in ieder geval een datum. U hebt een aantekeningmogelijkheid. En u hebt vooraf al een mogelijkheid om een aantal teksten door te kijken en door te lezen. Ik hoop dat de Heer u buitengewoon zegent met deze dingen. Amen. Vader, dank u wel dat u dat graag wilt. Dat u zo graag ons wilt vertellen. Dat u bijzondere belangstelling hebt voor de Heer Jezus. En daar waar het om hem gaat, daar verheugt u zich. De Vader zoekt aanbidders. Dat zijn dus mensen die iets moois vertellen van de Heer Jezus. Niet omdat ze dan iets nieuws zeggen. Dat weet u al, Vader. Maar dat denkt u, nou, eindelijk iemand die met mij door kan denken over mijn zoon. Dat is eigenlijk aanbidding, denk ik. Ik wil zo graag aanbidder zijn. Ik wil graag met u doordenken over de Heer Jezus. En u bedanken voor het geweldige van uw zoon. We danken u voor Efeze 1. We danken u voor Spreuken 8 en 9. We danken u voor Job 28. We danken u voor 1 Petrus 1. We hebben die teksten gelezen of benoemd. We willen u danken dat u ook nagaat praten, nagaat prediken. En dat de Heilige Geest ons ook ofwel onrustig wil maken, ofwel vreselijke rust, een hele mooie rust wil geven. Waardoor we die dingen ook kunnen hanteren en misschien wel tot aanbidding en tot grootmaking van onze Heer Jezus komen. We danken u en prijzen uw naam voor deze avond. Uit genade in de naam van onze Heer Jezus. Amen.